Ja, ik mag jullie hartelijk groeten in Jezus' wonderbare naam. En ik wil het woord van God openen, te beginnen bij Filippenzen 2. Filippenzen 2. U mag natuurlijk meelezen, u mag ook mee luisteren. U bent daar vrij in. Paulus die schrijft die brief aan de Filippenzen vanuit de gevangenis. De Filippenzen zijn de inwoners van Filippi, een stad in Griekenland, vlakbij Thessaloniki. En een paar jaar terug zijn we er nog een keer geweest. Aan Jacco hebben we daar geland op dat vliegveld, op doorreis naar Macedonië. En Paulus heeft die gemeente gesticht. En inmiddels zijn er een jaar of 10 voorbij. En dan zien we door die brief heen dat er altijd een verbintenis is gebleven tussen de gemeente en tussen Paulus als apostel die deze gemeente heeft gesticht. En dat is natuurlijk een geweldige bemoediging voor hem. En daarom zien we niet alleen een leerstellige brief, zoals bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen, maar ook als het ware iets van de gemeenschap en hoe het daar gaat en hoe het met hem gaat. En het is mooi als we zien dat Paulus zijn geloof er niet onder leidt dat hij gevangen zit in de gemeente van de Heer Jezus Christus, of in de gevangenis, maar dat ja, het leven van de Heer Jezus Christus in hem is en dat hij ook die verbindenis houdt met de gemeente, de verschillende gemeenten. En we lezen op andere plaatsen dat Paulus ook als het ware dag en nacht bidt, ook voor deze gemeente. En ik wil lezen vers 2, of hoofdstuk 2, vanaf vers 5 tot en met vers 18. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk er oprecht zult zijn. Kinderen van God, te smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als licht in de wereld. Wil vasthouden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen, maar ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. Ik wil eigenlijk als kern vanmorgen ons ook een beetje richten op vers 12 en vers 13. Eigenlijk op het werk van God, vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En voor ons is het soms moeilijk, ook als christenen, om te weten wat moeten we nou zelf doen en wat doet God. En om een klein beetje te leren hoe God werkt, wil ik eerst met u gaan op Psalm 23, een overbekende tekst, een overbekende psalm. En eens kijken hoe de Heere werkt, om daar een klein beetje van te ontdekken vanmorgen met elkaar. Want het is natuurlijk heel veel wat de Heere doet, maar het is goed om te weten hoe de Heere werkt. Zowel voor ongelovigen als voor gelovigen, om Om hem beter te leren kennen, dat niet alleen, maar dat het ook altijd gaat over bij de Heer over zaken van de eeuwigheid. En natuurlijk is ook ons aardse leven van belang, want we leven hier op deze aarde. Maar het gaat er vooral natuurlijk om niet wat verdwijnt, maar om wat blijft. En daar wil de Heer ons vooral als het ware in meevoeren, in zijn woord, in zijn leven. En in Psalm 23, daar spreekt David heel persoonlijk. En dat is vaak het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. We gaan daar nog iets meer van zien dadelijk. Dat in het Oude Testament het vaak gaat over personen. Denk maar aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. En natuurlijk ook over het volk. Maar in het Nieuwe Testament is dat natuurlijk heel anders. In het Oude Testament hadden we de priesters vanuit de stam van Levi. Vanuit het geslacht van Aaron. En in het Nieuwe Testament is natuurlijk zijn de kinderen van God een koninklijk geslacht geworden. Zegt Petrus en ook Openbaring 1. En zijn wij alle priesters geworden van de Here. Maar reeds in het Oude Testament mogen we hier iets zien van de beleving van David, hoe hij dat ervaart. En dan zegt hij in het eerste vers, de Here, dat is Yahweh, is mijn herder. Dat is al het grote verschil in het Nieuwe Testament, hoewel de Vader en de Zoon natuurlijk één zijn, en ook de Geest, is het natuurlijk de Heer Jezus die ons leert in het Nieuwe Testament, ik ben de goede herder. En ik ben gekomen dat jullie hebben leven en overvloed. Johannes 10 vers 10. En dan zegt David hier, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, dat is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk geweldig. Dat is heel groot, dat is veelomvattend. Mij ontbreekt niets. En dan zie je dat David genoeg heeft aan het feit dat God zijn God is en dat God zijn herder is. En dat hij hem leidt in dit leven. Het dwars door alles heen, want we weten van David dat hij verschrikkelijk veel dingen mee heeft gemaakt. Niet alleen de oorlogen, maar ook heel veel verdriet in zijn eigen gezin. Als we zien hoe Absalom op een gegeven moment tegen hem opgestaan is, hoe kinderen van hem als het ware ook zijn omgebracht. David heeft ook veel geleden. Ook natuurlijk omdat hij zelf ook fouten heeft gemaakt, gezondigd heeft, maar is daar soms ook heel, hij heeft daar hele barre gevolgen van ondervonden. Maar David zegt, de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Met andere woorden, aan u heb ik genoeg. Hij is zijn herder. En dan kunnen we zien, een herder die leidt natuurlijk. Hè? Die werking van God, waar we het over hadden in Filippenzen 2 vers 13, hoe de Heer dat werkt. En dan zegt hij, dus God, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. David is natuurlijk iemand die makkelijk spreekt over een herderschap. Die makkelijk spreekt over de schapen. Hij was natuurlijk schaapherder geweest in zijn jonge jaren. En dat zie je natuurlijk meer in Israël. Ja, het was een volk van vee, van schapenhouders. En ook de Heer Jezus gebruikt dat vaak natuurlijk. Denk maar aan de voorbeelden van de wijnstok en al die praktische voorbeelden om ons, de mensen daar, maar ook ons te helpen om het een beetje te begrijpen, om het geestelijke leven een beetje hand en voeten te geven, om dat ook voor ons begrijpelijk en aanschouwelijk te maken. Mij ontbreekt niets, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Nou, denk maar aan de Heer Jezus die ook zegt, ik ben gekomen opdat jullie hebben leven en dat in overvloed. En dat begrijpen we soms denk ik niet altijd, maar goed, daar komen we nog wel eventjes verder op. Hij brengt ons in grazige weiden. Nou, dan kun je gelijk ontdekken wat wij natuurlijk mogen doen. De Heer die brengt ons in grazige weiden, maar dat schaap moet nog wel zelf eten. Zo eenvoudig is dat. En dat is ook met ons. Hier heeft ons een woord gegeven, we moeten het wel eten, zegt Jezus. We moeten het wel tot ons nemen. En dat is hier ook heel eenvoudig. En hij leidt mij zachtjes als stille wateren. Dus als dat schaap in de grazige wei is, heeft hij eten voldoende. En hij krijgt ook drinken. Nou, dat is geestelijk voor ons ook nodig. Natuurlijk ook praktisch, dat we eten en drinken hebben. Maar ook natuurlijk geestelijk, dat wij moeten eten en drinken om verkwikt te worden. Dat zie je ook bij David. Hij zegt, hij verkwikt mijn ziel. Nou, als u de Heer kent, dan geloof ik dat we dat allemaal meemaken. En misschien nog niet voortdurend, dan mogen we nog in toenemen, zoals Paulus dat ook zegt, dat hij voortdurend bad nacht en dag. Dan moeten wij ook nog, denk ik, in leren en mogen wij in toenemen, maar hij verkwikt mijn ziel. Dat is niet de blijdschap van buiten, we hebben al gehoord vanmorgen van Martine. Dat is niet de blijdschap van buiten of door de omstandigheden in, maar van binnenuit dat je ziel verkwikt wordt. Dat het levende water, als het ware, opspringt. Waarvan de Heer Jezus ook zegt, als je van mij gedronken hebt, dan zal het water in je worden tot de fontein die springt en eeuwig leven. Nou, dat is een werk van God. Weer een werk van God. Het verkwikken van onze ziel. het ons kracht geven en ons blijdschap geven. En werk van de Heere. En dat leidt mij in het spoor, dus in die grazige weide waar we moeten eten, die stille wateren, daar moeten we drinken. En de Heere verkwikt aan onze ziel. Wij moeten eten, wij moeten drinken. Maar als we dat niet, als ons dat niet lukt, dan mogen we ook denken aan Filippenzen 2 vers 13, waar de Heere zegt dat hij ook het willen in ons bewerkt. En dan mag je ook zeggen, Heer, ik moet eigenlijk het woord lezen, maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Wilt u me helpen? En zo kan de Heer ons helpen om ook elke dag, als het ware, om te beginnen de dag aan te vangen. Dat je uit bed komt, dat je weet, ja, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Dat de Heer ons daaruit helpt. Misschien als het ook fysiek wat moeilijker gaat, dan kan de Heer ons verkwikken. Niet alleen naar onze ziel, maar ook lichaam. En hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Dus de Heer die brengt ons het ware in het spoor van de gerechtigheid, dus hij brengt ons af van het leven van zonde en van ongerechtigheid. En zo brengt hij ons in het spoor van de gerechtigheid, en dan staat er zo mooi, omwille van zijn naam. Dus hij doet dat niet, lieve broeders en zussen, omdat wij allemaal zo goed zijn, omdat wij zo heilig zijn, omdat wij zo gehoorzaam zijn, maar hij doet dat omwille van zijn naam. God heeft zijn naam aan de gemeente verbonden. En als we de Heer kennen, heeft hij zijn naam aan u, aan jou, aan mij en ons verbonden. En dan leidt hij ons in dat spoor, omwille van zijn naam, zodat zijn naam geheiligd wordt. Zoals de Heer Jezus ons leert in Matthäus 6, omdat we bidden, Vader, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. En de Heer wil dat dat gestalte krijgt. De Heer wil dat zijn zoon ook gestalte krijgt, ook in de gemeente, ook in uw persoonlijk leven. Te midden van deze wereld, te midden van zonde, te midden van duisternis wil hij zijn licht geven. En dan leren we nog wat meer van David. Dan zegt hij, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. En Paulus, en David die zegt, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, wel... Voor ons in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus, alle, of dat zegt Paulus eigenlijk tegen Timotheus, alle die Christus Jezus God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat is een mooi, hè, zonder uitzondering. Die zullen vervolgd worden. Door de wereld. En door, misschien door broeders of door zusters, misschien door de godsdienstige wereld. David had natuurlijk vaak andere vijanden. Denk maar aan de Filistijnen, wat nu ook nog speelt in het Midden-Oosten. Maar, ook wij gaan in dit leven, misschien door een schaduw van de dood, dat de dood ook dichtbij komt. We hebben net gehoord ook van ziekte, en ook dat kan komen in ons leven. En dan is het niet zo makkelijk, maar juist daar, zegt David, daar is hij de herder, is hij erbij. Kijk, dan zegt hij in vers 4, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. En dit is natuurlijk weer het persoonlijk beleven van David. U bent bij mij. Maar in het Nieuwe Testament mag dat voor iedereen zijn. Daar gaan we dadelijk nog even naar kijken. U bent bij mij. En dan zegt David, uw stok en uw staf. Dus niet zijn eigen stok en de staf, die spreken vaak van de heerschappij. Dus niet zijn eigen stok, niet zijn eigen staf, niet zijn eigen kracht, niet zijn eigen heerschappij. Maar die van de Heere. En dan zegt David, die vertroostte mij. Nou, denk dan aan het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus spreekt over de trooster, de Heilige Geest, die zal komen en die zal ons vertroosten. Dat is weer het werk van God. Dat is weer Filippenzen 2 vers 13, wat hij in ons werkt. Hij vertroost ons en ik hoop dat we dat allemaal kennen en anders leren kennen. En dan zegt David verder, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Nou, dat is mooi, hè. De tafel gereed, dat spreekt van eten. Dat spreekt van overvloed, spreekt van gemeenschap. En dan zegt hij voor de ogen van mijn tegenstanders. En dan u zalft mijn hoofd met olie. Nou, hier heb je het weer, is weer heel persoonlijk met David. David was ook gezalfd als koning. We weten dat, hè, als de jongste zoon. En gezalfd als koning. Maar nu is de Heer Jezus Christus gezalfd natuurlijk als koning en priester. Als zoon van God, Matthäus 3, toen de Heilige Geest kwam als een duif op hem. En als wij dan in Christus zijn, mogen wij er allemaal deel aan hebben. Ook aan de Heilige Geest. En ook aan de zalving van die Heilige Geest, waar 1 Johannes 2 over spreekt. En dan zegt David, ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen Al de dagen van mijn leven, hij spreekt het geloof uit hier, en ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Dan wil ik even gaan met u naar Matteüs 11. En ik wil een paar versen met u lezen. Dan komen we natuurlijk in het Nieuwe Testament. Dat begrijpen we. En dan gaan we een klein beetje zien hoeveel heerlijker dat het is. In het Oude Testament was het ook heerlijk voor David. Als je daar zo van getuigt van de Heer is mijn herder. Dan gaat hij God kennen dat God goed is, dat God barmhartig is, dat God goedgunstig is, dat hij genadig is. Zo leert hij de Heer kennen. Maar nu is de Zoon gekomen naar deze aarde. En de Zoon heeft ons de Vader doen kennen. En niet alleen voor die paar mensen als het ware, maar hij wil zich openbaren aan een ieder. En dat zegt de Heer Jezus hier ook. Hij zegt in Matteüs 11 vers 27, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Hij moest voortdurend als het ware vertellen aan de Joden dat hij de Zoon van God was. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus daar zijn we wel van afhankelijk dat de Zoon het wil openbaren. En aan wie wil hij dat dan openbaren? Wel, dat lezen we vers 28, zo'n alle overbekende tekst. Maar het is altijd goed met het woord van God om het te proberen dieper te verstaan. Dat het werkelijkheid wordt in ons leven. En dan zegt Jezus, kom naar mij toe. En dan roept hij niet een paar mensen, dan roept hij niet het geslacht van de Levieten. Maar dan zegt hij, kom naar mij toe. Dan spreekt hij niet over de oudvaders, maar dan zegt hij, kom naar mij toe, allen. Maar dat is wel een voorwaarde. Dan zegt hij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. God is niet gekomen voor hen die krachtig zijn in zichzelf. God is niet gekomen voor mensen die de Heer als het ware niet nodig hebben. En dat zie je ook voortdurend in de tijd van dit leven. En dat zien we ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat zien we ook in ons eigen leven. En dat geldt voor niet alleen voor ongelovigen, maar dat geldt ook voor de gelovigen. Ook wij als gelovigen kunnen moe zijn. Wij kunnen mat zijn. Wij kunnen belast zijn. Wij kunnen de rust missen en de vrede van God. En wat moeten we dan doen? Dan moeten we naar Jezus gaan. Jezus is altijd het antwoord voor al onze problemen, voor al onze vragen. En dan moeten we niet langer zelf doormodderen en doorploegen en eggen. En we kennen dat allemaal wel misschien. Maar we moeten bij hem zijn. We moeten bij de Zoon zijn. En dan is daar die uitnodiging. Maar het is ook als het ware kom. Het is de gebiedende wijs. Zonder thee. Gebiedende wijs. Kom naar mij toe. De uitnodiging van Jezus is dringend. We lezen zelf op het eind. Als het gaat over het bruiloftsmaal. Dan zegt hij. Ga de eggen en stegen in. En dwing ze binnen te komen. Want mijn huis moet vol worden. En dan zegt de Heer Jezus hier niet, je moet komen als je rechtvaardig bent. Hij zegt niet, je moet komen als je goed bent. Je moet komen als je niet meer zondigt. Je moet komen als je veel bidt. Nee, hij zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En dat zien we in ons persoonlijk leven, denk ik, maar ook in de gemeenteleven, daar komen mensen, die zijn moe. En die zijn belast. En dan vinden wij dat soms lastig. Maar dat zijn de mensen die Jezus bij elkaar brengt. Niet veel invloedrijker naar het vlees, lezen we van Paulus. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Nou, ik weet niet hoe u hier zit vanmorgen. Maar het is niet zo raar om in deze tijd vermoeid en belast te zijn. Met de drukte, de jacht van de wereld, de onrust, het geestelijke klimaat waar wij in leven. En dan zegt Jezus, kom. Dat is het enige wat hij van u vraagt. Kom. Die vermoeid en belast zijn. En wat zegt Jezus, anders zal u rust geven. Dat is die bovennatuurlijke rust. Dat is die bovennatuurlijke vrede die David ook kende, te midden van omstandigheden. Te midden van oorlog misschien. Te midden van een financieel debakel wat u hebt. Van ziekte. We hebben het gehoord ook van Jordi, hoe de Heer dan door zijn Heilige Geest een bovennatuurlijke rust kan geven in een hele moeilijke situatie waar wij als mens misschien raadloos zouden worden. Dat we het niet meer weten. Dan is daar die werking van God in ons binnenste door de Heilige Geest en dan geeft hij ons zijn rust. dan kan daar volkomen rust zijn in uw binnenste, ook in uw denken. Dan maalt dat allemaal niet door, maar dan is daar een bovennatuurlijke rust. Die wil God geven, die wil Christus geven. Hij praat hier niet over natuurlijke rust. Neem maar eens een poosje vakantie. Ik zeg niet dat dat op zich fout is, maar hij heeft het over een bovennatuurlijke rust. Te midden in uw leven, te midden van uw omstandigheden. En wat zegt Jezus dan nog meer? Neem mijn juk op u. Dus niet het juk wat u zelf misschien draagt, maar neem mijn juk op u. En dat is natuurlijk iets wat we in deze tijd bijna nergens meer zien, maar vroeger was er zo'n houten juk en dat rustte dan op beide schouders. En dan hingen daar twee kettingen aan. Dat kan ik hier achter niet demonstreren. Er hingen twee kettingen aan en dan kon je daar links en rechts bijvoorbeeld een emmer aan dragen. Of een bus, en dat ging dan veel makkelijker. Maar dat was natuurlijk hard. Dat was wel gevormd, voorgevormd naar de schouders. Maar Jezus zei, neem mijn juk op u. En dat is zacht. En leer van mij. Dus we moeten luisteren naar wat hij ons onderwijst. Dat ik zachtmoedig ben. Dat staat, lieve broeders en zus, zo haaks op hoe wij opgevoed zijn, toch? Hoe zijn wij opgevoed in het vlees? Hoe zijn wij opgevoed in de wereld? Die krachtig moet zijn en die sterk moet zijn. En dat je voor je eigen rechten op moet komen. En dat je assertief moet zijn. Maar, zegt Jezus, ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. En ik heb het wel eens meer verteld toen ik pas tot geloof gekomen was. En wij zongen zondags dat lied. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo zacht. Dat ik de volgende morgen tegen de Heer zei. Nou, zeg Heer, ik heb het meegezongen, maar ik wil dat helemaal niet. Ik ben dan net een beetje een vent geworden, een kerel. En dan moet ik nederig en zacht worden. Ik had toen nog niet begrepen, dan dacht je aan een watje of zo. Maar Jezus was natuurlijk geen watje. Maar zachtmoedig en nederig van hart. En dan zult u rust vinden voor uw ziel. Als wij hoogmoedig zijn, dan zegt Jacobus en Petrus, die leren ons, als wij hoogmoedig zijn, dan wederstaan wij God. God wederstaat hoogmoedig, maar de nederige geeft hij genade. Dat staat zo haaks op dat vleeselijke leven. Dat staat zo haaks op dat oude leven. Dat staat zo haaks op het leven van Adam. En dan zegt Jezus nogmaals, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus broeders, zusters, als je juk hard is, is het niet het juk van Jezus. Als de last zwaar is, is het niet de last van Jezus, niet de last van de Vader. Dan zijn dat andere lasten. En dan moeten we terug naar de Heer. Ik wil even teruggaan met jullie naar Filippenzen. En dan gaan we nu even kijken wat Paulus daar... Moet even op de klok kijken, dan gaan we tijd van gebruiken van jullie. Maar dat kan nog. En dan verwijst Paulus hier in... Filippenzen 2 vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dus Jezus was zachtmoedig en nederig van hart. Die gezindheid. En dat is iets wat God wil bewerken. En daarom komt hij daar ook op een paar versen verder, dat God dat bewerkt. Want van nature hebben wij niet die gezindheid. Misschien een enkele van ons, maar de meesten hebben niet die gezindheid. Maar die gezindheid van Christus, die hebben we natuurlijk nooit, want die kun je alleen vinden in Christus. Dat is alleen te vinden voor hen die naar hem gekomen zijn. Daarom nodigt Jezus ook nog vandaag, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan geeft Jezus ons zijn gezindheid. En in die gezindheid vinden we rust. Dan zijn we niet meer boos, dan zijn we niet meer agressief. Dan zijn we niet meer zelfs niet assertief. Maar dan komen we in die rust van Jezus. En dan gaan we het ook aan hem toevertrouwen, dat hij de goede herder is. Te midden van alles wat ons soms overkomt in dit leven, is daar die rust van Jezus. En dan gaan we ook heel anders naar elkaar kijken. Dan gaan we heel anders naar de wereld kijken, heel anders naar onze situatie, heel anders naar de mensen rondom ons heen. En dan gaan we niet meer, want als die gezindheid van de Heer Jezus in ons komt, hoe bewerkt de Vader dat? Wel, dat bewerkt de Vader ook door de wedergeboorte, waar de Heer Jezus over spreekt. In Johannes 3. De wedergeboorte, dat wij opnieuw geboren worden, de tweede geboorte, dat we opnieuw geboren worden door het woord en door de Heilige Geest. En dan krijgen we die gezindheid van Christus. En dan gaan we merken in ons leven dat we totaal anders reageren als dat we eerder gereageerd hebben in ons leven. En dan gaan we dingen lief hebben die we vroeger niet lief hadden. En dan gaan we dingen haten die we vroeger lief hebben. Dat is wedergeboorte. Dat is een nieuwe mens. Die gaat het anders zien, die gaat het anders beleven. En dat wil niet zeggen dat je gelijk volwassen bent en de Heer is weer iets anders, maar dan ga je het anders beleven. Je krijgt andere interesse. Misschien had je vroeger moeite om naar de kerk te gaan en nu ga je met blijdschap. Misschien had je vroeger problemen met het lezen van het woord van God en nu doe je dat graag. En zo gaan er een heleboel dingen veranderen in ons leven. En dan vroeger was je kritisch op je buurman en nu zeg je dan, we zullen voor hem bidden. En vroeger zou je je broeder veroordeeld hebben misschien en nu ga je ontdekken dat Jezus dat ook niet doet, want hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Dan gaan wij ons inzetten om te, voor de mensen rondom ons heen. En dan krijgen we ook gebed voor de hele wereld. Voor al die mensen. Voor alle die vervolgd worden, alle die het moeilijk hebben, alle die het zwaar hebben. Maar ook al die zielen die Jezus nog niet kennen. Dat is die nieuwe mens. Zoals Jezus zich gaf voor de wereld, gaan wij dat ook doen. Dat is hoe God dat bewerkt. En dan zegt hij hier die in de gestalte van God was. God zelf, als we bedenken hoe groot de God is, dat de hele schepping ontstaan is ook door de Heer Jezus. Hij was het woord van God. En denk maar hoe de schepping ontstaan is. Hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Zo groot was onze heiland, de Heer Jezus Christus. En hij heeft het niet als roof beschouwd om zijn goddelijkheid als het ware af te leggen om een mens te worden. Hij is natuurlijk wel God gebleven, hij is de Godmens nu. Maar hij is mens geworden. Hij die alle macht heeft in de hemel en op aarde, die alles kon, die heeft zich zo klein gemaakt dat hij in een vlees liep net als wij. Zo in een omhulsel. En hij was beperkt. Hij werd moe. Hij moest slapen. Als God werd hij nooit moe. Als God hoefde hij nooit te slapen. Als God had hij geen problemen met de tijdelijke dingen, maar hij was geest. En hij had beperkt, of hij was eeuwig. Eeuwig is niet alleen dat het altijd duurt, maar eeuwig is ook, dat is niet vergankelijk. Dat gaat niet op en neer. Dat is een voortdurende kracht, een voortdurende bron. Dat is een voortdurende, had hij genoeg in zichzelf. God heeft genoeg in zichzelf. Hij heeft geen niks en niemand nodig voor zijn vervulling of wat dan ook. Nou, en dat heeft hij, de Heer Jezus heeft dat afgelegd. En is hij zo beperkt geworden als een mens. Hij moest lopen of in een schip of op een ezel zitten, terwijl je natuurlijk, als je in de geest was, overal tegelijk kon zijn. Hij heeft dat niet als roof geacht. Hij heeft dat afgelegd voor ons. Uiteindelijk, zoals we vanmorgen gehoord hebben uit Jesaja 49, uiteindelijk om ook veel vrucht te dragen, tot zegen te worden, niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de heidenvolken. Hij heeft zichzelf ontledigd. Zie je, de Vader heeft dat niet met geweld van hem afgenomen. God die dwingt nooit. Als u gedwongen wordt, dan is dat van de tegenpartij, dat is van de vijand. God heeft u gemaakt met een eigen wil. En God wil dat u vanuit uw hart kiest, als u moe wordt, dat u naar de Heer Jezus gaat. Als u belast bent, dat u naar de heiland gaat. Maar hij wil dat u zelf komt. Hij komt niet met geweld en hij breekt de deur van uw hart open. God kan zeker wel aandringen, maar God komt niet met geweld. Dat doet de tegenstander. De Heer Jezus, die is ook niet met geweld ontledigd. Hij heeft zichzelf ontledigd. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij die goede herder. Hij de Heer. Die nu is de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Die nam de gestalte aan van een slaaf. En dat is die gezindheid waar Paulus over spreekt. Die ook in ons gevonden wordt. Als we die gezindheid van Christus hebben. Dan hebben we er ook een zware vreugde in. Om onze broeders en zusters te dienen. Dan hebben we er vreugde in. Om dienstbaar te zijn voor de Heere en ook voor andere mensen. Dat is dat geen zwoegen. Dat is ook niet voor je betaald wordt. Maar dat komt gewoon van binnenuit. Dan heb je daar geen moeite meer mee. Dat is het leven van Jezus wat God in ons bewerkt. In de gedaante als een mens bevonden. Er werd al iets van gezegd. Heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Ja, zelfs tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Is wat, hè? Daar ging hij, voor u, voor mij, voor het ieder die tot hem wil komen. En ieder die dat wil aanvaarden, zegt de schrift. Die dat wil aannemen, die dat wil geloven. Dat is wel wat God van ons vraagt. Dat we hem niet uitmaken voor leugenaar, maar als de Heere dat zegt. Heel die boek staat vol met de woorden van God, dat wij die aannemen als van hem. En geloven dat het waar is wat hij zegt. En we zien dan, wat is het salaris, wat is de vrucht van de Heer? Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Dus de Heer vernedert ook vandaag, of die verhoogt vandaag ook naar degenen die zichzelf vernederen. Die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. In die zin mogen wij ook de Heer Jezus volgen. Wij mogen met hem gelijkvormig worden aan zijn dood. De Romeinen 6 spreekt daarover. Wij mogen dat leven afleggen, ook in het watergraf. Om gelijkvormig te worden aan hem in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. En dan staat hier in vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Pas hadden we het even over hen die onder de aarde zijn. En het rijk van de dood. Dat is niet de hel, maar dat is het rijk van de dood. En die mensen die hebben daar geen doodslaap. Maar dan zie je als de koning van Babel komt, dat die andere koningen, die stoten elkaar wakker, die stoten elkaar aan. Dus blijkbaar kunnen ze dingen zien. Blijkbaar kunnen ze ook praten. Heerlijk als je ziet hoe vol die Bijbel is, dat woord van God, wat die ons allemaal wil leren. En dan zeggen ze ook, ja, we hadden jou verwacht. En dan zeggen ze, vroeger moesten wij voor jou buigen, want Babel die was groot, hè. Toen moesten we voor jou buigen, nou niet meer. Nou ben je net als wij. Nou heb je ook niks meer in te brengen. En dan zeggen ze, je lichaam, dat ligt op de maden en de wormen zitten erop. Met andere woorden, wat stel je nou nog voor? Dus ook die moeten hun knieën buigen voor koning Jezus. En daarom is altijd mijn gebed en ook altijd mijn verlangen, Heer, dat we reeds hier en nu de knieën buigen voor u. Niet als het moet en als er geen redding meer is, als er geen genade meer is. En dat is mijn verlangen voor alle die de Heere nog niet kennen, die hun knieën nog niet gebogen hebben voor koning Jezus. Die nog zelf als het ware op de troon van hun leven zitten, op de troon van hun hart zitten. Die het zelf nog uitmaken, die God nog niet nodig hebben. Ja, die leven dan voor zichzelf, die leven dat oude leven. Die leven nog in het vlees. Maar het is een tijdelijk leven in het vlees. En het zal spoedig afgelopen zijn voor de een over een jaar, voor de ander over 50 jaar. Dat weten we niet, dat is ook niet van belang. Maar in het zicht van de eeuwigheid is dat maar even. En dan zegt de Heere, ieder die zijn stem hoort, die verhardt zijn hart niet, maar laat u leiden. Laat u leiden door die goede herder. Laat u leiden door die goede herder die u brengt in grazige weiden. Laat u leiden door die goede herder die u brengt aan stille wateren. Dan zul je bij hem, zul je niks tekort komen. Neem zijn juk op u. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Hij heeft onze last gedragen. Hij heeft de prijs betaald. Alle dingen zijn gereed. Hij is naar de hemel gegaan om het gereed te maken in het vaderhuis. En het enige wat wij mogen doen, dat is erom vragen en om bidden. Dat is wat de Heere van ons vraagt. En dan staat hier ook, elke tong zal belijden dat Jezus Heer, of die nu in Jezus gelooft of niet, straks zullen ze weten wie hij is, de Christus. Dan is hij niet meer de, als het ware, het kleine mensje, ja. Maar dan is hij de Heer, de Heer en de Koning, de Koning. Hij wordt ook de rechter van, ook van de hemel en van de aarde. Hij zal ook recht spreken. Als hij verschijnt straks in zijn heerlijkheid, als hij gaat regeren vanuit Jeruzalem, dan is hij niet meer als het ware in die kleine menselijke gestalte, maar dan komt hij in de heerlijkheid waarmee God hem nu bekleed heeft. En dat is dan ook tot heerlijkheid van God. En dan zegt Paulus hier verder, vers 12, daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Vaak zie je in die brief van Paulus heel veel vermaningen. Want er zijn dwaalleringen. En denk maar om de Galaten, wie heeft u betoverd, enzovoort, enzovoort. Maar hier heeft hij veel mooie dingen te zeggen over deze gemeente. Prachtig is dat. Het is ook veel fijner om daarover te spreken natuurlijk. Over de leiding van de Heer als over de misleiding van de vorst van de duisternis. En dan zegt Paulus, niet alleen in mijn aanwezigheid toen ik bij u was, maar nu ook in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dus hoewel God werkt, dat zien we in vers 13, moeten ook wij werken. Hoewel God werkt, omdat hij ook het willen in ons werkt. Als hij dat willen in ons werkt, moeten wij vanuit dat willen gaan werken. Begrijpen we dat? Als hij ons aandringt om te bidden, dan moeten we gaan bidden. En dan moeten we niet zeggen, ik heb het nou even te druk, want ik ben aan het aardappelen zetten. Heel simpel ding. Als hij dat werkt, dat willen van ons. Als hij je bekend maakt, dat je een broeder moet helpen of een zuster moet helpen, op welke wijze dan ook, dan moeten we dat doen. Als we moeten bidden voor de mensen aan de andere kant van de wereld, dan moeten we dat doen. Dat is als je bij Jezus hoort, dan leef je niet meer voor jezelf. Dan leef je voor hem. Er is geen derde weg. Ja, je kunt het wel vermengen, maar dan mis je de zegen van de Heer en de vreugde van de wereld. Maar als we werkelijk tot Jezus komen en zijn juk op ons nemen en zijn last dragen, dat is niet zwaar, maar dan gaan we hem wel volgen. En dan gaan we gehoorzaam zijn, zoals hier staat van de mensen in Filippi, dan gaan we gehoorzaam zijn of er nou een dominee bij is of geen dominee bij is. Begrijp je wat ik bedoel? Of dat er iemand in de buurt is, dat er niemand in de buurt is. Maar dan ga je gehoorzaam zijn aan datgene wat God in je uitwerkt. En dan staat er werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dus je kunt wel tot Christus gekomen zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat de reis al volmaakt is. Paulus zegt van zichzelf, aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid. Dus tot Jezus komen is één, maar met hem leven, dat is twee. En daar gaat het hier over. Maar ik vind het een heerlijke tekst. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou, dan denk ik ook als kinderen van de Heer dat we dat zo nodig hebben. Als je moet preken, voor welke dienst dan ook, hebben wij de Heer zo nodig. Dat we dat niet, want wij kunnen dat niet meer in eigen kracht, want onze eigen kracht die is vervlogen als we met Christus gekruisigd zijn. Het is God zelf. Zo groot is God. Er zijn 8 miljard mensen op deze wereld. En hij kent u persoonlijk. Hij weet wat wij denken. Dus we waren een grote röntgenapparaat. Hij ziet precies wat wij denken. Hij weet wat wij voelen. Door Jezus weet hij ook wat het betekent om een mens te zijn. En dan staat er die in u werkt. Dat is heel persoonlijk. En dan werkt hij in Petrik anders dan in Tini of andersom of bij Cor weet ik veel. Maar in elk mens werkt hij. Heel persoonlijk. Weet hij niet alleen wat u nodig hebt, maar hij werkt ook naar zijn eigen welbehagen als het ware. Dat werk van hem in hem uit, zodat wij meer en meer vrucht gaan dragen in de heiland, in de Heer Jezus, in die wijnstok. En het is zo Gods verlangen. Hij heeft altijd bij de mens willen wonen. Het is zo Gods verlangen voor ieder die hier zit. Dat ons hart een huis zal worden voor hem. En dat we niet meer voor onszelf zullen leven, maar voor hem. Het is zo Gods verlangen om u te zegenen met zijn aanwezigheid. Het is zo Gods verlangen om u te zegenen met zijn vrede. Met zijn rust. Het is zo Gods verlangen om u ook eeuwig leven te geven. Dat is Gods verlangen. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven hebben. En dan staat het hier ook. Dat hij niet alleen in u werkt omdat jij dat zo fijn vindt, maar om zijn welbehagen. En als mens zou je kunnen zeggen, nou je bent misschien een beetje zelfzuchtig, maar bij God is dat niet. God kent geen zelfzucht. God kent geen zonde. God kent geen ongerechtigheid. Hij wil u zegenen, niet alleen met zijn gaven, maar hij wil u bovenal zegenen met zichzelf. Met zijn aanwezigheid. Met zijn tegenwoordigheid. En als hij dan, zoals de Heer Jezus zegt, de trooster, de Heilige Geest zal komen. En die zal niet alleen met u zijn, maar die zal ook in u zijn. Hij zal bij u zijn. En die wil ons leren. Die wil ons leiden. Die wil ons die vreugde geven. Die geeft ons ook de vrucht van de geest. Dus de liefde, de blijdschap, de vrede. Nou, al deze dingen waar Galaten 5 vers 22 over spreekt, dat wil de Heilige Geest in ons uitwerken. En als u zelf naar uw eigen leven kijkt, dan kun je ook ontdekken wat de Heilige Geest al doet in uw leven. En dan kun je ook ontdekken waar hij misschien nog meer wil werken. Want hij wil dat wij onberispelijk worden. Dat zien we in vers 14. Dus doe alle dingen zonder morren, meningsverschillen. Dat hebben we natuurlijk al lang afgelegd. Vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Ja, of hebben we er niet afgelegd? Mopperen wij nog wel eens? Doen wij nog wel eens klagen? Doen wij nog wel eens zeuren? Nou, zegt Paulus, dan moet je daarmee stoppen. Meningsverschillen, ja, je kunt over andere dingen denken, maar dat is anders dan een mening hebben. Als je zachtmoedig bent en nederig, dan buig je voor het woord van God. Niet wat je zelf vindt, niet wat die ander vindt. Maar dan ga je luisteren naar wat de Heer je te zeggen heeft, zodat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Nou, vele kinderen van God die breken daar hun hoofd op. Hoe kan ik nou onberispelijk zijn? We struikelen allemaal op vele opzicht, zegt Jacobus. Hoe kunnen we nou onberispelijk zijn? Hoe kan ik nou oprecht zijn? Als ik zie wat er in mijn hart is, soms zit er nog afgunst misschien. Of jaloersheid, of wat dan ook. Ja, God wil dat wij onberispelijk zijn en oprecht zijn. En hoe doet hij dat? Daar heb je het weer. Hij bewerkt dat in ons. Zou hij dat dan niet kunnen? Zou God dan niet in staat zijn om ons te hervormen? Zou hij dan niet in staat zijn om ons te doen gaan gelijk op de Heer Jezus Christus? Terwijl dat zijn bedoeling is, dat we gelijkvormig worden aan de Zoon. Gelijkvormig worden aan die eerstgeborene. Ja, God kan dat werken. Waarom? Omdat hij alles kan. Omdat hij alles vermag. Het enige wat hij van ons vraagt, dat is geloof in hem. En dat wij de deur van ons hart openzetten en zeggen, ja Heer, kom binnen. En wees ook mijn Heer. Wees ook mijn God. Verlos mij van mijn zonde, van mijn ongerechtigheid. En verlos me ook van dat oude leven, van die oude adem. En leer mij te leven, te wandelen, niet door het vlees, maar door de Heilige Geest. En dan krijg je dat verschil in vers 15. Dan is er een geslacht wat onberispelijk is. De kinderen van God, smetteloos, te midden van de verkeerd ontaard geslacht. Te midden waarvan u schijnt als licht in de sterren. Ja, helder. Hoe donkerder dat wordt, en in deze tijd wordt het steeds donkerder in de wereld, zoals de meer, hebben wij als het ware de kans om dat licht van God te laten schijnen. Nou, hoe moeten we dat doen? Wij moeten nog steeds iets doen. Vasthouden het woord van God. Vasthouden het woord van leven. Van het leven. En dan zegt Paulus mij tot roem. Met andere woorden. Hij is de apostel. Hij heeft de gemeente gesticht. En als die gemeente blijft trouw aan de Heere. Hij zegt dan heeft de Heere roem. Maar dan heb ik ook roem. Nou, en dan heeft hij het nog even over het einde van zijn leven. Daar zullen we allemaal omwille van de tijd niet op ingaan. Maar ik hoop dat we dat vasthouden. Dat de Heer Jezus gekomen is om ons te geven leven en dat in overvloed. En de enige manier voor ons om deel te krijgen aan dat leven, dat is dat we naar hem toe gaan. Dat is het enige wat de Heer vraagt. Kom naar mij toe. En niet alleen die eerste keer als je dat nog nooit gedaan hebt. En dan kan er zo moeilijk over gedacht worden. Hoe moet het dan? Ja, dat is heel eenvoudig. Dan zeg je, Heer, ik kom naar u toe. Toen ik de eerste keer met de Heer over gesproken heb, zei ik, Heer, kom op de troon van mijn hart. Ik ga eraf en ik wil er nooit meer op. Ik had begrepen dat ik zelfzuchtig was. Ik had begrepen dat ik voor mezelf leefde. Ik had gezien hoe zinloos dat het was. En dan geef je je leven aan de Heer. Zeg je, wees mijn Heer. Wees mijn God. Wees mijn Kyrios. We kunnen op verschillende wijzen tot geloof komen. Dat is ook verder niet van belang als we maar komen. Ga naar de Heer. Amen. Vader, we bidden dat we alle bij Jezus zullen komen. Telkens weer. Als we vermoeid zijn, belast zijn, beladen zijn. Heer, misschien hebben we gezondigd. Misschien zijn we teleurgesteld. Heer, er kunnen zoveel dingen zijn. We bidden bijzonder ook. Als hier nog mensen zijn, heren die eerste stap nog nooit hebben gezet. En Vader, wil ik bidden dat u ook dat wilt bewerken. Heer, want de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft en trekken. Heer, wilt u dat trekken? Wilt u dat bewerken, ook deze morgen, ook deze dag, door uw woord en door uw Heilige Geest? Heer, want we ons verlangen, Heer, dat niemand uit ons verloren zal gaan. Want we straks allemaal bij u zullen zijn in de hemel. We allemaal kinderen van God zullen worden hier op aarde. We allemaal zullen schijnen, Heer, als lichtende sterren. Te midden van een kromme verdraaid geslacht. En weet de Heer dat het uw verlangen is. Weet de Heer dat het uw doel is. En weet de Heer Jezus dat u ook ons genodigd hebt, ook vandaag. Ook vandaag zegt u tot ons, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan zul je vrede vinden voor je zielen. In Jezus' naam. Amen.